Katechisanten, familieleden, gemeenteleden. Op de basisschool leerde ik vroeger al wat synoniemen waren. Een synoniem, dat is eigenlijk een ander woord voor met dezelfde betekenis. Dus als ik nou bijvoorbeeld het woord zien neem, noem nou eens een ander woord wat hetzelfde betekent. Nou, dan denk ik aan een ander woord voor zien, dat is kijken. Of aanschouwen. Beschouwen. Of een blik werpen op. Of ook inzien. Verschillende woorden die ongeveer hetzelfde betekenen, maar toch net iets anders. Er zit een nuanceverschil in. En wat mij nou opviel in de tekst, woorden van vanmorgen, is dat in Johannes 20, dat bekende hoofdstuk over de opstanding, dat in de grondtekst, het Grieks, het Nieuw Testament, dat er drie verschillende woorden worden gebezigd voor het woordje zien. Er staat in vers 1, Maria zag de steen van het graf weggenomen. Je zou kunnen vertalen, Maria die keek. En ze zag, de steen is weg. Vervolgens in vers 6 zien we Petrus. Petrus ging in het graf en hij zag de doeken liggen. Dat is een ander woord voor zien. Dat is eigenlijk, hij bekeek het. Hij beschouwde het. Een sterker woord voorzien. En vervolgens in vers 8, Johannes die kwam en hij zag het en geloofde. En dat is dan weer een ander woord. Dat betekent hij zag het in. En daarom begon hij te geloven. Nou, dat ga ik vanmorgen met u uitwerken. Drieërlei zien. En daarom zet ik boven de preek zien en zien is drie. We letten ten eerste op het zien van Maria. Ten tweede op het zien van Petrus en ten derde op het zien van Johannes. Eén vrouw en twee mannen. En de vraag die ik aan u stel, die ik aan jullie stel, die ik aan u allen stel is deze. Wat zien wij? Of eigenlijk, wat zien wij van de meester? Wat heb je nou eigenlijk in die afgelopen maanden, elke maandagavond, catechisatie, wat heb je nou eigenlijk van de Heere Jezus gezien? Vraagteken. Nou, laten we kijken naar de eerste gedachte. De houding, het zien van Maria. Gemeente, ik ga dus nadenken met u over die drie mensen, die drie kinderen van God. Maria, Petrus en Johannes, zo worden hier alle drie genoemd. Ze behoren alle drie tot de vriendenkring van de Heer Jezus. Alle drie zijn ze gegrepen door het machtswoord van de Meester. Alle drie, en ik zou er kunnen zeggen alle 19, alle drie hadden ze liefde tot de Heiland. En alle drie de namen staan in het boek des levens. Maria had de Heer Jezus lief. Petrus had hem lief. Toch wel, ondanks zijn belijdenis, ondanks dat hij hem verloochend had. Petrus, heb je me lief? En dan zegt hij, ja heren, ook al ligt het onder de as, ook al heb ik u verloochend, maar u weet niet of, maar u weet dat ik u lief heb. Van binnen, in mijn hart. Dat vuurtje, dat brandt nog steeds. En Johannes was natuurlijk de apostel van de liefde. Het gaat, beste mensen, het gaat om de liefde van en tot hem. Dat is het allerbelangrijkste. Als dat er niet is, dan is het vanmorgen maar een show. Wat dat betreft heb ik je dat wel eens verteld, kinderen. Wat dat betreft moet ik altijd denken, als het gaat over de liefde tot de Heiland, dan moet ik altijd denken aan die gehandicapte jongen die ook eens belijdenis wilde afleggen. Nou oké, een beetje een aangepaste vorm. Dan moet jij ook wel wat leren, jongen. Nou, hij had met de dominee had met hem afgesproken. Ik ga op de aannemingsavond, geen kort begrip. Maar ik ga één vraag aan je stellen. Die moet je goed leren. Nou, hij had het antwoord wel 100 keer gerepeteerd. En nou, het zat erin hoor, het zat erin. Aannemingsavond kwam, dominee stelde de vraag en die jongen die zweeg. Je kreeg er niks uit. Hij wist het niet meer. Nou, gelukkig zat er nog een ouderling bij. Ja, veel te moeilijk die vraag. De ouderling ging het eens proberen met een makkelijke vraag. Zeg, jongen, vertel me nou eens, waar is de Heere Jezus geboren? En die jongen, die zweeg. Toen dacht die ouderling, gaan we even een handje helpen. De Heere Jezus is geboren in bed. En hij zweeg. Nou, toen wist de ouderling het ook niet meer. En toen zei hij, nou, als je nou helemaal niks weet, waarom wil jij dan in vredesnaam belijdenis doen? En toen zei die jongen, omdat ik zoveel van de Heere Jezus houd. En toen was het even stil. Heel stil. Daar gaat het om. Maria, Petrus en Johannes. Alle drie, en toch hebben ze alle drie een verschillende gang. Een verschillende geestelijke gang. Niet alle drie komen ze op dezelfde manier tot de levensvorst Jezus Christus. Niet alle drie op dezelfde tijdstip zullen we zien. De Heer Jezus houdt er geen vast schema op na. Hoe je nou precies tot bekering en tot geloof wordt gebracht. Ieder wordt persoonlijk op maat door de Heer verzorgd en ook op maat door de Heer geleid. En ook een bekering krijg je op maat. Bij de een klopt de Heer aan je gevoelsdeur om binnen te komen. En bij de ander klopt de Heer aan je wilsdeur. Om binnen te komen. En bij de derde klopt de Heer aan je verstandsdeur om binnen te komen. Om je hart te bereiken. Om de grendels weg te schuiven. Wat dat betreft zijn jullie zo verschillend allemaal. Ik heb al jullie brieven gelezen met jullie persoonlijke motivatie voor geloofsbelijdenis. Maar allemaal verschillende bloemetjes met allemaal verschillende kleuren. En allemaal verschillende geuren. Als je maar geplant bent door de Hemelse Vader. Maria. Wie was Maria eigenlijk? Maria wordt hier het eerste genoemd. Ze was vroeg op die zondagmorgen toen het nog donker was en ze ging naar het graf waar Jezus gelegd was. Maria die kwam uit Magdalena, uit Magdala of Migdal, dat lag in het noorden in Galilea. Ze was dus de Heer Jezus samen met andere vrouwen gevolgd van Galilea naar Jeruzalem. Ze was een volgeling van hem. Er staat van deze Maria Magdalena dat de Heere 7 duivelen uit haar geworpen had. Als wij haar levensboek bekijken, dan zien we toch wel een hoop zwarte bladzijden in dat levensboek van Maria. Maar we zien ook dat de Heere Jezus haar van de macht van Satan verlost had. Dat de Heere ingegrepen had in haar leven. Grote dingen had gedaan. Zodat haar leven ingrijpend was veranderd. Ze mocht nu het eigendom van Jezus Christus zijn, door Jezus verlost. 7 duivelen eruit geworpen. Wel, belijdenis kan interessant, hè? Die 7 duivelen, die zitten ook in jullie hart. 7 gruwelen, ik ga er eens 7 noemen. En daar moet je altijd voor waken. De eerste gruwel is de geneigdheid tot ongeloof. Nou doe je belijdenis van het geloof en dan over 2 dagen. Die neiging tot ongeloof, dat blijft erin zitten. Verlos me ervan, Heer Jezus. De tweede gruwel, dat is dat je altijd weer geneigd bent te steunen op wat jij doet. De werken der wet, zeiden ze vroeger. Dat je probeert te presteren, jezelf een beetje op te werken voor God. En dan val je weer terug in je eigen prestaties en dan sta je niet meer op het fundament van zijn genade. De derde gruwel, dat is dat je geneigd bent om te vergeten de liefde van de Heer Jezus. Zeker als je weer eens scheef gegaan bent en weer eens een misstap gemaakt hebt. En als het allemaal niet meer zo hevig en zo heftig is en dan En dan ben je geneigd om de Heer Jezus weer te verdenken, om hard van hem te denken. Wat een gruwel, hoe kom ik bij me op? En toch, je zal merken, die geneigdheid om het hart van de meester te denken. Een gruwel. Een vierde gruwel, dat is dat je in je gebed zo vaak koud dreigt te worden. Oppervlakkig, automatisch, even bidden, even een prevelementje. Een gruwel. Ik zal nog eens een gruwel noemen. Dat is dat je vergeet uit te zien naar een gebedsverhoring. Je bidt. En als God dan een verhoring geeft, dan zie je het nog ineens als een verhoring. Een gruwel. Ik bid en ik zeg amen en ik vergeet wat ik om gebeden heb. Of dat je geneigd bent tot mopperen als het is tegenzin, als God een weg met je gaat die nou anders is dan je zelf had gedacht. Een gruwel. En dat je het goede wel wil doen, maar dat het kwade je bijligt. Gruwelen. Heere Jezus, verlos me er telkens opnieuw van, zoals u Maria ervan verlost hebt. Ja. Maria was zo dankbaar. Ik weet niet iemand die de Heere Jezus liever had dan zij. Ze heeft de Heere Jezus meer lief gehad dan alle andere vrouwen. Weet je waarom? Omdat ze wist hoeveel ze aan de meester te danken had. En daarom deed ze zoveel voor hem. Was er voor haar niks te groot en niks te veel. Ze was het langste bij het kruis en ze was het eerste weer bij het graf. Als laatste stond ze bij het kruis op de Goede Vrijdag. En ze was het eerste weer op de zondagmorgen, de paasmorgen bij het graf. Ze had veel ontvangen, veel vergeven, daarom had ze veel lief. En daarom wilde ze veel voor hem doen. Hoe komt het toch dat er zoveel christenen zijn die ooit hier ook gestaan hebben? Nieuwe lidmaten. Ook belijdenis hebben afgelegd. En dat je na verloop van tijd dat je dan toch weer terugzakt. Dat je verflauwt. Dat je eigenlijk maar zo weinig doet voor de Heer. Zo weinig zegt, zo weinig goed zegt van hem. Zo weinig geeft, zo weinig doet. Hoe komt dat? Ik denk, beste mensen, gemeente, dat waar er weinig van je schuld voor God wordt beleefd, dat je ook weinig weet waaruit je verlost bent, dat je ook weinig dankbaarheid toont. Hoe dieper je bewust wordt, dat is geesteswerk, hoe dieper je bewust wordt van welke nood en dood de Heere je verlost heeft, hoe dieper je overtuigd raakt van zonder het bloed van de Heere Jezus en zonder de voorbeden van de Heere Jezus, dan zak ik straks in de hel. Hoe dieper je dat bewust wordt, hoe dankbaarder je bent aan hem en hoe meer je dat zal laten zien. Nou, Maria. Maria gaat op die zondagmorgen naar het graf. Als eerste van de vrouwen gaat ze naar het graf. De andere vrouwen komen erachteraan. Dan staat er in vers 1, op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf. En ze zag de steen van het graf weggenomen. Ze komt er aansnellen en ze werpt in de verte een vluchtige blik. En ze ziet, oh, die 2 ton zware steen is van het graf weggerold. En dan trekt ze direct haar conclusie. Dan denkt ze, oh, de steen is weg. Dus de meester is weg. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Ze denkt niet bij zichzelf, de steen is weg. Zou hij opgestaan zijn? Dat had hij toch gezegd? Dat heb ik wel 3-4 keer uit zijn mond gehoord toen hij nog leefde. Nee, ze werpt een vluchtige blik. Het zien van Maria. En ze trekt een verkeerde conclusie. In plaats van blij te worden, wordt ze bang. Er is een ernstige gebeurtenis. Lijkroof. Grafschennis, daar denkt ze aan. Een vreselijke gebeurtenis. Nee, Maria, het is eigenlijk een heerlijke gebeurtenis. Het is een ramp. Nee, het is eigenlijk een zegen, Maria. Alleen je moet beter kijken. Het lichaam is niet gestolen, het lichaam is levend gemaakt. Maar zover is het nog niet. Ze kijkt als het ware niet verder dan de neus lang is. Ze doet niet nader onderzoek. Ze draait direct om en ze gaat helemaal overstuur. Loopt ze, snelt ze, rent ze. Rent ze naar Petrus en Johannes om te vertellen. Er komt hijgend aan. Ze hebben mijn heren, ze hebben de heren weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Diefstal van een lichaam. Nou, het eerste wat ik hieruit wil leren als toepassing voor ons. Ze kijkt vluchtig. Ze ziet één los feit, een steen die weggerold is. En ze trekt haar overhaaste conclusie. Ze laat zich leiden met de beste bedoeling door een vluchtige blik. Ze ziet het, maar ze doorgrondt het niet. Toepassing voor ons. Allereerst degene die de Heere niet kennen. Wel kerkgangers, maar geen christenen vanmorgen. Die zijn er. Dat vind ik trouwens een benauwende gedachte. Het is heerlijk zingen met zo'n volle bak. Ik heb een paar extra liedjes opgegeven. Maar het is wel een benauwende gedachte. Dat je denkt van ja, nou zit je hier, vriend, vriendin, kennis van me. Ik heb de buren ook uitgenodigd. Nou, de buren zijn er ook, die zijn gekomen, vinden ze leuk. Je bent nou kerkganger, je bent geen christen. En weet je, nou ben ik, even kijken, nou ben ik bijna een kwartier aan preken. Je hebt je conclusies al getrokken. Even een vluchtige blik zo, op het psalmbord, zeg, hé, er staan geen gezangen bij. Oh, ik weet al genoeg. Je zit hier in de kerk en je zegt, hé, die dominee heeft geen toga aan. Ik weet al wat voor vlees er in de kuip zit. Op het kansel staat bedoel ik. En zo zijn we bezig om onze overhaaste conclusies te trekken. Een vluchtige blik. En met een half oor horen. En je hoort een uitdrukking in de preek en daar ben je dan een beetje boos om. Maar je luistert niet goed. En je kijkt niet goed. Je ziet het, maar je doorgrondt het niet. Je neemt eigenlijk de moeite niet om nou eens goed te luisteren. Wat heeft de kerk? Wat heeft de gemeente nou op Pasen te vertellen? Laat ik nou eens mijn best doen om eens echt eerlijk goed te luisteren. Daar neem je eigenlijk de moeite niet voor. En zo doe je de blijde boodschap af. En met de beste bedoelingen ga je wel verloren. Dat vind ik het beklemmende. Dat komt trouwens ook voor bij christenen hoor. U bent kerkganger en u weet ook dat de Heere u opgezocht heeft en dat u de Heere lief heeft. Maar toch ook onderling, hè. Een vluchtige blik. Je kijkt maar half. Het gaat iets anders dan je gewend bent. En je denkt bij jezelf, oh, zeker evangelisch, of het is zeker gereformeerd. Het zal wel niks wezen. Ja, daar zijn we goed in. Alles wat er een beetje vreemd is en anders dan je gewend bent, dan ben je zo gauw geneigd om dat af te doen. Om dat weg te zetten. Om met je hoofd te schudden. Wordt er hier nou ritmisch of niet ritmisch gezongen, dominee? Nou, hoezo? Wat wou je daaraan uit concluderen dan? Een glimp aan de avondmaalstafel, zo gaat dat toch, hè? Hoeveel gaan er bij u aan het avondmaal? Oh, dat weet ik al genoeg. Oh, dat oppervlakkige zien en wegzetten. Wat voor vertaling gebruiken jullie hier? Weet je, er staat in de Bijbel, de Heer Jezus, als de mensen hem aanzagen, had hij geen gedaante dat ze hem zouden begeren. Ze keken even naar Jezus en zeiden, nee, nee, dank u, dank je wel. Dat is niet mijn koning. Maar er zijn ook mensen, zoals Johannes, die zegt, Het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hey, hoe kan dat nou? De een die zegt, nee, sorry, dank u. Niet nodig, bekeerd zijn we ook al. En een ander zegt, ja, maar in hem vind ik van alles. Nou, daarom zitten jullie hier. Wij hebben iets van zijn heerlijkheid aanschouwd. Vroeger was dat bij een aantal van jullie ook helemaal anders. Het is een wonder dat jullie, sommigen van jullie hier zitten. 2 jaar geleden was het ondenkbaar. Als het toen over Jezus ging, hey, dank, hebben we genoeg al gehoord. Dan gaat het over de kerk en dan gaat het over geld en zo. En dan, al die kerkmensen, ik hoef voor mij niet. En die God van die kerkmensen ook niet. En nu is dat anders geworden. U hebt iets van zijn heerlijkheid aanschouwd. Vroeger als je naar de tabernakel keek, over die tabernakel daar lagen zeekoeienhuiden. Dat waren grijze huiden. En als je van de afstand keek, dan zei je van, nou ja, is dat nou Gods huis? Grijze massa. Nou, daar zie ik nou geen smaak of geur aan. Maar als je dan als je wat dichterbij kwam, je ging het onderzoeken of mocht ik in die heilige gebouwen. En je ging die tabernakel in, dan zag je, het was alleen maar goud wat er blonk. He, als je op een afstand blijft staan, dat is het zien van Maria. Als je op een afstand blijft staan en even kijkt, en je neemt de moeite niet mee, dan blijft het een grijze massa. En dan zie je er geen heerlijkheid in. Maar het was wel onterecht van Maria. Ja. En daarom, och, dat ik klaar en onderscheiden zag. Heren, open mijn ogen. Dat ik ook iets mag zien wat anderen in u zien, Heere Jezus. En wat ik niet zie. Het gaat altijd over Jezus in de kerk. Ik hoop dat je daarmee naar huis gaat. Er zijn ook mensen die gaan naar huis en zeggen, ja, het gaat altijd over de zonde in de kerk. Nou, volgens mij is dat niet goed, dat je met die boodschap naar huis... Nee, het gaat over Jezus. En waarom doet die dominee dat? En waarom zijn er mensen die enthousiast raken voor hem? Nog steeds, na 20 eeuwen. Hoe komt dat? Ga dat nou eens onderzoeken. Dat is de tweede gedachte, Petrus. De Petrushouding. Laten we even kijken hoe het verder gaat. Er staat in vers 2, ze liep dan en ze kwam tot Simon Petrus en de andere discipel die Jezus lief had. En ze zei, ze hebben de Heere weggenomen en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Dan staat er in vers 3, Petrus ging uit en die andere discipel, dat is Johannes, en zij kwamen tot het graf. En die twee, Petrus en Johannes, die liepen tegelijkertijd op. Ze renden, staat er letterlijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en die kwam eerst tot het graf. Petrus en Johannes. Ze ontvangen de boodschap van Maria. Verbijsterd. Het graf is leeg. Het lichaam is weg. En dan gaan die twee, die gaan ook naar het graf. Een duo. Twee heel verschillende jongens. Petrus en Johannes. Qua leeftijd, maar ook qua aard, qua karakter. Nou, als ik naar jullie kijk, hele verschillende mensen. Hele verschillende mensen. Petrus, misschien zijn er een aantal van jullie die herkennen zich meer in Petrus. Petrus was moedig, vrijmoedig, kloekmoedig, soms ook hoogmoedig. Het was bij Petrus of hollen of stilstaan. En als hij holde, dan struikelde hij nog wel eens over zijn eigen benen. Dat is Peter. Maar er zijn er ook van jullie, die lijken meer op Johannes. Johannes was meer zachtmoedig. Zachtmoedig. Je had meer een gestage gang. Ja. En toch waren het twee schaapjes, hoe verschillend ook, van die ene herder. Toch hadden ze dezelfde genade. Hoewel ze niet dezelfde geestelijke gang hadden. Dat was weer wat anders. Ze trekken hier samen op, ze gaan samen, ze rennen samen naar het graf. De meester, de dode meester, die trekt nog steeds. Ze rennen. Liefde geeft vleugels. Liefde geeft vleugels aan je voeten. Ze rennen. Zoals Maria rende en zoals Petrus, Johannes hier ook rent. Samen op weg. Het is nog steeds in het hart van Petrus, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u, heren. Ook al bent u gestorven. Maar tot wie zou ik nou anders heen gaan dan tot u? Ze rennen naar het graf. Eén verlangen. Verschillende paasgestalten die twee. Maar toch één verlangen. Je zou er een schilderijtje van kunnen maken. Ik heb een boek in mijn boekenkast. Van Andries Knevel. Een dagboek. En dat dagboek van Andries Knevel dat heet Is het waar? Vraagteken. Is het waar? En dat de volk op de kaft van het boek, daar staat een prachtige schilderij. Een schilderij van schilder Eugène Burnand. Eugène Burnand, met een D. Gemaakt in 1898. Een prachtige schilderij van Petrus, van deze gebeurtenis. Van Petrus en Johannes, die snellen samen naar het graf van Jezus. En ik weet niet hoe ik dat met woorden moet uitbeelden, maar het is echt een heel aangrijpend schilderij. Je ziet hier, rechts zie je dan Johannes en links zie je, op het schilderij zie je Petrus. En je ziet dat ze alle twee hard lopen, want die haren die wapperen naar achteren. Je ziet het, schilderij. Johannes is jonger, zonder baard. En Petrus is wat ouder, met baard. Johannes in het wit. En Petrus in het rood en een blauwe mantel. Die hij half aan heeft. Hij had geen tijd om die mantel even aan te trekken. Het was vroeg in de morgen. Half aan. Er zit snelheid in. En je ziet inderdaad dat Johannes, dat hij iets vooruit loopt. Die gaat iets sneller dan Petrus. En vooral die handen. Johannes die houdt zijn handen zo in gespannen afwachting. Ik hoop dat het waar is. En Johannes, en dat is Johannes. En Petrus die houdt zijn hand bij zijn hart. Ze houden een hart vast. En vooral die gezichtsuitdrukking. Johannes die kijkt met een hoopvolle blik. En die blik van Petrus die is verbijsterd. Verbijsterd. Vertwijfeld. Vertwijfeld. Ontroerend. Petrus liep net iets langzaam. Weet je waarom? Omdat hij ouder was. Nee, niet de last van de jaren, de last van zijn schuld die drukte. Hij wilde graag naar de Heer Jezus toe en toch liep hij iets langzamer. Haantje de voorste liep iets langzamer. Waarom? De last van zijn schuld die drukte. Want hij had zijn meester eergisteravond verloochend. Ik ken die mens niet. Ik ken die mens niet. En dan geven nu alle 19 zeggen ze ja, Heer, ja, Heer. Geloofsbelijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan ben je een paar jaar verder. Ik ken die mens niet. Ik ken die mens niet. Kan dat? Komt dat voor? Ja, dat komt voor. Dat komt voor. Ik las enkele weken geleden over die bekende schrijfster Franca Treur. De Dosvloer. Die deed in 1999 belijdenis van het geloof. 2 jaar later, toen ze studentenleven inging, toen zei ze, ik heb besloten om mezelf geen christen meer te noemen. Afgehaakt. Gekapt ermee. Dat kan dus. En dat gebeurt ook. Verloochend. Na hem beleden te hebben. Ja. En die last, die drukte bij Petrus. Hij heeft daar geen vrede mee gehad. Ik ken de mens niet. Hij hoort nog steeds de haan kraaien in zijn oren. Hij ziet nog die blik van de meester die hem aankeek. En toch trekt het naar Jezus toe. Petrus. Dan komt hij bij het graf. En dan gaat hij naar binnen. Johannes gaat niet naar binnen, maar Petrus gaat wel naar binnen. Petrus heeft meer moed, hij gaat het graf binnen. En dan staat er in vers 6 en hij zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was. En dan staat er een woord, in het Grieks staat er het woordje theorie. Theorie. Theorie heeft te maken met zien, vooral nauwkeurig zien. Theorie heeft te maken met theoretiseren, dat is de feiten op een rijtje zetten. Hier ligt de doeken en daar ligt de zweetdoek. En dan een conclusie trekken naar grondig onderzoek. Hey, dat is het zien van Petrus. Dat is zien nadat je de feiten onderzocht hebt. Beschouwen, zoals een wetenschapper dat doet, objectief. Hij bestudeert en hij combineert en hij concludeert daaruit. Hij inspecteert. Nou, dat is het zien van Petrus. Maria zag vanuit de verte één blik en ze wist het al. Petrus die gaat onderzoeken, die komt nabij, die gaat graf binnen, die kijkt en die kijkt. En niet één los feit, maar verschillende feitjes. En hij komt tot de terechte conclusie. Nee, hier kan, het lijk is niet geroofd, dat kan niet. Het lijk, er is geen grafschennis gepleegd, dat kan niet. Want die doeken liggen daar en anders waren de doeken er niet. Of die doeken waren dan helemaal door elkaar heen. Als dat, nee, het kan niet waar. Maria, je bent verkeerd. Het is geen grafschennis, geen lijkroof. En toch komt het niet verder in zijn leven. In Lucas staat, hij kwam tot verwondering. Hé, kan dat nou? Geen grafschennis? Maar het lichaam, hij is wel verdwenen. Verder komt het niet. Verwondering. En dan niet tot aanbidding. Nou, wat kunnen we daaruit leren? Nou, het zien van Petrus. Het zien van, het nauwkeurig zien. Zoals een regisseur dat ziet. Zorgvuldig, met een geoefend oog. Daar komt ook het woord theater vandaan. Theorie, theater. Theoretiseren. Theater. Wat gebeurt er bij een theater? Nou ja, dan zit ik als toeschouwer op de tribune. En ik als toeschouwer. Kijk wat er gebeurt. En toch ben ik geen deelnemer. Toch ben ik er niet helemaal bij betrokken. Ik sta erbij en ik kijk ernaar. Ik analyseer de dingen. Met een scherpe blik. Ja. Nou, toepassing voor ons. Zo kan het ook, zo kan je ook in de kerk zitten vanmorgen. Je bent kerkganger, je bent geen christen, maar je bent ook niet zo oppervlakkig type van die dat zo allemaal even wegwuift met één woord. Nee, u bent geen christen. Jij bent geen christen. Een scepticus ben je. Maar je weet wel waar het over gaat in de Bijbel. Je kan wel, wat dat betreft, je bent wel op de hoogte van de feiten. Je kent de Bijbel. En toch, hè, gemeente, toch is dat niet genoeg. Je kan voor de theorie slagen. Je kan meedoen met een Bijbelquiz. Wie heeft de meeste Bijbelkennis? Je kan voor de theorie slagen en voor de praktijk zakken als een baksteen. Je kan theologie hebben gestudeerd en toch een ongelovige zijn. Je kan een Bijbelgeleerde zijn en toch geen gelovige. Je kan de waarheid kennen en toch. In mijn vorige gemeente had je veel van die boerderijtjes, hè. En in die boerderijtjes had je de voordeur. De eerste keer kwam ik door de voordeur. En vervolgens mocht ik altijd door de achterdeur. De eerste keer de voordeur. En die voordeur bestond uit twee gedeelten, hè. Die deuren, weet je, was een grote deur. En dan had je een bovenkant, die kon dan apart open. En de onderkant, die kon dan apart open. Zo'n deur. Nou, zo zijn de mensen waar de bovendeur van het verstand open staat. Je weet precies wat er. Ik maak jou niks wijs. Je weet precies wat er in de Bijbel staat. Het bovendeurtje van je verstand staat open, maar de onderdeur van je hart blijft dicht. Dan zit het nog een voet te hoog, zei ze vroeger. Dan zit het hier, het zit nog niet hier. Voor de theorie een 10. Zo kan je ook in de kerk zitten. Nou, ik ben een half uurtje aan het preken. Ja. Yeah. En nog steeds, u registreert nog steeds en je analyseert nog steeds. En je weet precies wat er gezegd is en je weet ook precies wat er niet gezegd is. Maar je eet het niet op. De grote prins en prediker Spurgeon, die heeft een mooi boekje geschreven, Rondom de Enge Poort. Dat boekje moet je eigenlijk allemaal kopen, van die boekenbonnen die je krijgt. Ja. En daar staat een plaatje in van, in het boekje Rondom de Enge Poort, daar staat een plaatje in van twee tafels. Hier een tafel en daar een tafel. En in die ene tafel, daar zit een boer, die komt van het land, die had heel hard gewerkt. En een bord vol, heerlijk, lekker. En die zit toch lekker te smikkelen, die boer, hij ziet er ook gezond uit. Met mes en vork en hij zit allemaal naar binnen te werken. Heerlijk. En aan de andere tafel zitten twee wetenschappers. Die hebben heel veel verstand van diëtetiek en zo. En van voedingsleer. En de bouw van de mond en van het spijsverteringsproces. En die zitten met elkaar over het bord vol, wat ze allebei hebben. Zitten over, daar zitten ze te praten over, te discussiëren, te theoretiseren over hoeveel verzadigde vetten erin zitten of zo. En dat gaat uren zo door en het eten wordt koud. En ze, op een gegeven moment verlaten ze de tafel en allebei verlaten ze de tafel met een lege maag. Zo kan je ook in de kerk zitten. De bovendeur staat open en je denkt erover na en je theorie en je combineert, maar je eet het niet op en je gaat met een leeg hart naar huis. Er zijn mensen, zal ik eens wat scherp zeggen, en ik meen dat heel erg, er zijn mensen in de hel. Die alles wisten over de leer van het geloof, maar niet zelf geloofden. En dat is een verschrikkelijke werkelijkheid. Je praat erover, maar je hart is niet om. Dat gebeurt trouwens ook bij kerkgangers, christenen. Dat zien van Petrus, dat theoretiseren. Dat gebeurt ook bij kerkgangers onderling, christenen onderling. Als het gaat over de schriftinhoud, daar kan je een boom over opzetten. En je trekt misschien nog wel de goede conclusie ook, alleen het komt niet tot de geloofsovergave aan de Heer. Je omhelst hem niet met het hart. He, dat is nou het verschil tussen Petrus en Johannes. Bij Petrus was het verstand en bij Johannes werd het het hart. Bij Petrus was het theoretiseren en bij Johannes wordt het vereren. Dat is nou het verschil. Ja, je kan een boom opzetten over de toekomstleer. Nou, de laatste les die we gehad hebben was over de toekomstleer. Daar heb ik een uitgesproken mening over. Daar kan je het wel of niet mee eens zijn. Maar als je hem niet verwacht, dan heb je een avond zitten bomen over pre- of a- of postgiliasme. Maar als je hem niet verwacht, dan laat eten staan. Begrijp je? En je kan een boom opzetten over kinderdoop of volwassen doop. Of over geestesgaven. Of over de positie van de vrouw. Ja. Nou, tenslotte Johannes. De houding, het zien van Johannes, dat mooiste. Johannes was de lievelingsleerling van de Heer Jezus. De apostel die Jezus, de discipel die Jezus lief had. Het was zijn boezemvriend. Zijn boezemvriend. Nou, Johannes staat in vers 8, hij ging ook in. De andere discipel, hij noemt nog geen eens zijn eigen naam, zo bescheiden is hij. Hoe meer je van de Here leert, hoe bescheidener je wordt. Geestelijke grootheid is dat je zelf anoniem blijft. En dat hij schittert, dat hij op de voorgrond komt. En Maria eerst, en Petrus eerst, en Jezus eerst, en ik maar een beetje op de achtergrond. Dat is geestelijke grootheid. Hij spreekt niet over Johannes, maar hij spreekt over de andere discipel. De eer komt aan de Here toe. En dan staat er in vers 8, toen ging ook de andere discipel in, het graf. Hij kwam en zag en geloofde. Johannes is de man van het inzicht. Hij zag het in en hij begon te geloven. Hij zag inderdaad ook die linnen doeken daar en die zweetdoek, het hoofddoek daar. En toen begon het bij hem te dagen, toen begon hij te geloven. De Heer Jezus heeft gezegd dat hij na 3 dagen zou opstaan. Is het dan werkelijk waar? Die woorden van Jezus schieten me te binnen. En het begon te dagen. Die lege huls. Die opengebroken kokon. Dreef is eruit. Hij kwam, vers 8, en hij zag en hij geloofde. Veni, vidi. Ik kwam, ik zag. Fici en ik overwon, zei Julius Caesar. Johannes zegt hier, veni, ik kwam, vidi, ik zag, en ik geloofde. Apart, hè? Beide gingen ze naar het graf, Petrus en Johannes. Beide gingen ze naar het graf. Ze zagen beiden hetzelfde, en toch de een neemt de zegen mee en de ander niet. Dat zullen jullie ook ervaren. Dadelijk krijg je allemaal een handje van iedereen. Je krijgt nog een kop koffie van ons. En is alles afgelopen. En dan gaat er weer een paar mee naar huis. Of je spreekt elkaar eens volgende week of zo. En dan zeg je, en? Wat vond je nou van de dienst? En dan zal je merken, zegt de een, zegt van, nou, hetzelfde gehoord. Hetzelfde gezien straks. Hetzelfde beluisterd. En de een zegt, ja, de een die draagt er de zegen mee naar huis. En de ander zegt van, ja, nou, ik heb eigenlijk dat gemist. Oh, dat is Petrus. En de ander zegt van, ja, nou ja, ik weet eigenlijk niet meer precies wat die ander gezegd heeft. Oh, nou, dat is Maria, die eigenlijk niet goed geluisterd, niet goed gekeken had. Gekke, je kan hetzelfde zien, hetzelfde horen. En de een die draagt de buit mee naar huis en de ander, die ziet het, maar doorgrondt het niet. Johannes ziet niet alleen die tekenen, die ziet de betekenis. En dat is genadewerk, dat is geesteswerk. Hij is opgestaan. Nou. Gemeente, mag ik het gaan samenvatten? Drieërlei zien. Wat een ontdekking zeg. Maria ziet vluchtig. Petrus nauwkeurig. En Johannes ziet gelovig. De een blijft onwetend. We weten niet. De ander die blijft onderzoekend. En de derde, daar komt het tot overgave. De een die heeft een verkeerd inzicht. De ander heeft een theoretisch inzicht. En de derde, die heeft een geloofsinzicht. Bij de een komt het niet verder dan oppervlakkige kennis. En bij Petrus komt het niet verder dan verstandskennis. En bij Johannes wordt het hartekennis, paasgeloof. Hij begon te geloven. Dan staat er in vers 9, want ze wisten nog niet de schrift dat hij van de doden moest opstaan. Ja, dat wisten ze wel, dat het in de Bijbel stond. Alleen ze, het licht ging niet op. Ze wisten wel, op Psalm 16 en zo, op Psalm 22, Isaiah 53, dat wisten ze allemaal wel. Ze kenden de teksten, waren op de hoogte, maar het kwartje viel niet. Viel niet. Ze wisten ervan, maar ze begrepen, ze verstonden niet. Maar Johannes zag het in. Mijn verlosser, hij leeft. Hij doorziet het. Nou, ik ga eindigen. Een waarschuwing. Een waarschuwing. Weet je, de Heer Jezus zegt, velen zullen ziende zien en niet. Velen zullen zien en toch niet verstaan. Ze kijken, maar ze zien niet. Daarmee bedoelt de Heer Jezus, ze kijken oppervlakkig, maar ze zien het niet in. Ik begon met een vraag. En die vraag was, wat zie je nou van de Heer Jezus? Je zegt dadelijk wel ja, maar heb je nou ook iets van zijn heerlijkheid mogen aanschouwen? Kijk uit voor dat oppervlakkige, één tekstje, één feit, één steen en je weet het al. Kijk uit ook voor het theoretische. Hè? Er zitten een aantal studenten onder. En je bent gewend om over één tekst soms. Op die wel edele gereformeerde studentenvereniging. Over één tekst. Om daar een hele avond over te bomen. Kijk uit voor dat theoretiseren. Maar Johannes vind ik zo mooi dat het breekt door. Plotseling, verrassend. Dat geloofsinzicht, het komt opeens door. En ik hoop dat je zo erbij, als je zo in de kerk mag zitten en mag blijven zitten. Dat je je laat verrassen door de Heilige Geest. Het lijkt me zo duf, zo saai, zo boring. Als je elke zondag onder een preek zit, dat je van tevoren weet, oh, ik weet wel wat er komt. Oh, ik weet het wel. Dat je je nou nooit eens laat verrassen. Door oude, maar ook door nieuwe dingen uit de schrift. Zo'n surprise idee. Zo'n aha-erlevenis. Oh, wat is dat mooi. Nou, dat had Johannes. Bij zijn persoonlijke bijbelstudie en ook bij de gemeentelijke samenkomst. Ik hoop dat God dat altijd blijft geven hier in de Maranatenkerk. Dat je open blijft staan voor nieuwe geloofsinzichten. Voor een nieuwe, frisse kijk op de meester. Hij had de Heer Jezus gekend in zijn leven, in zijn woorden en in zijn daden. En zelfs in zijn lijden en in zijn sterven. Maar hij had de Heer Jezus nog nooit meegemaakt in zijn opstanding. En dat breekt bij Johannes hierdoor. Oh, bent u ook zo? Leeft u echt? Ja, u zij de glorie. Nou, gemeente. Weet je waar het mee eindigt? Dit gedeelte eindigt met de discipelen gingen dan wederom naar huis. Nou, nog een minuut of 20, dan is de kerk uit afgelopen en dan gaan wij ook van lieveling naar huis. En de discipelen gingen weer naar huis. Dan is deze dienst waar we met z'n allen naar hebben toegeleefd. En waar we naar hebben uitgezien en ook een klein beetje tegenop gezien. Dan is het alweer voorbij. Ja, wat een geweldige dag, wat een geweldige morgen. En ze gingen wederom naar huis, staat er in de Bijbel, zo nuchter. De discipelen gingen weer naar huis. Ja, maar wel een verschil. De een ging in naar huis, Petrus met verwondering. Ik weet niet precies wat ik ermee aan moet. En Johannes ging naar huis in geloof. Geestelijk was hij verder. En hoe is het nou verder gegaan eigenlijk, dominee? Nou, Maria die heeft op diezelfde dag nog een aparte openbaring van Jezus gekregen. De Heer Jezus ging haar apart opzoeken. Zo. En Petrus, die werd ook apart opgezocht door de Heer Jezus. Zo. En Johannes, die werd niet apart opgezocht door de Heer Jezus. Geen bijzondere ervaring, geen bijzondere openbaring. Waarom niet? Nou, dat is ook wat. Maria en Petrus krijgen een aparte openbaring van de opgestaande Heer. En Johannes niet. Nee, waarom niet? Nou, dat was niet meer nodig. Want hij geloofde al. En dat is genoeg. Je moet niet zitten te wachten op die aparte openbaringen hoor. Dat is helemaal geen teken van iets bijzonders. Johannes geloofde staat er en dat was genoeg. Geloof alleen, dat is alles. Op grond van de schrift. Hij verstond de schrift. Alsof Johannes alsof de Heilige Geest wil zeggen. Ja, soms is er een aparte openbaring nodig, maar dat is niet het hoogtepunt. Nee, wat dat betreft is het veel mooier om tot geloof te komen zoals Johannes dat deed. Naar de schrift, dan heb je geen aparte openbaring meer nodig. En de discipelen gingen allen wederom naar huis. Mijn slotzing is een uitspraak van dominee van der Poel, de oud-gereformeerde dominee van der Poel. Dat moet je begrijpen wat ik nou wil zeggen. Wie het vatten kan, die vatten het. Die eindigde zijn preek een keer zo. Naar aanleiding van deze tekst, ze gingen wederom naar huis. En toen zei hij dit. Kom volk, zo ging dat hè, kom volk. Kom, we gaan naar huis. Want de tijd is gelukkig om naar huis en dan voor eeuwig thuis en dan nooit meer van huis. Amen.